Welkom bij de podcast van City Life Church Breda. Dit is de opname van zondag 1 juli 2018. Ab Verwaaien spreekt over het thema eenheid. Wil je meer informatie? Kijk op www.clcbreda.nl.
Goedemorgen. Wat heerlijk om jullie te zien. We zijn een paar weken weg geweest. We hebben ons teruggetrokken in een ander land om samen met de Heer te zijn. We zijn een driehoek, God, man, vrouw. En dat is ons goed bevallen. Maar het is ook heerlijk om terug te zijn. En ik dank Robert en Anastasia voor het vertrouwen dat we hier mogen spreken. En we zijn inderdaad heel blij dat we deel zijn van een gemeente. Want we hebben een paar jaar geen gemeente gehad, geen vaste gemeente gehad. En dat is toch een leegte. Je hoort erbij. Ja toch, we horen er allemaal bij. Ik wil vandaag spreken over de kracht van eenheid. En ik heb een klein dingetje, toverstokje meegebracht. En ik hoop dat het werkt. Als het niet werkt, dan moet het daar gebeuren. Ik ben bang dat ik nog niks zie. Ja, doe ik dat of doe jij dat? Hij doet het. Dan leg ik dit weg. De afstand is te groot tussen Corné en mij. Ik wil beginnen met te lezen uit een stukje uit Efeze. En ik heb dat geprojecteerd. En ik heb het een klein beetje ingekort. Maar dat mag wel van de Heer. Zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee jij geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. En je te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam, één geest, één hoop, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Alleen maar 1-1-1-1. De gemeente is een geschenk van God. Het is een voorrecht om deel uit te mogen maken van het lichaam van de Heer. Het is de familie van Jezus, de familie van God. En hij wil dat we straks tot in de eeuwigheid bij hem zijn. Hij heeft ons geschapen uit liefde, omdat hij een familie wilde bouwen. En wij mogen meebouwen aan die familie. En de eenheid is essentieel voor een gemeente. Een huis dat verdeeld is, houdt niet stand. En die eenheid die begint in God zelf. Want God is één. Er staat in het Oude Testament, hoor Israël, onze God is één. En er staat, je kunt ook vertalen, hij is de enige. Hij is één, hij is de enige. En wij geloven ook in de drie eenheid. Ook een eenheid van drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is een mysterie waar we niet bij kunnen. Maar dat heb je in allerlei wetenschappen ook. Er zijn deeltjes, bijvoorbeeld in de natuurkunde, die kunnen op twee plaatsen tegelijk zijn. Dat is maar een klein voorbeeldje, maar zo heeft God de dingen geschapen. Alles is een groot mysterie. Dus God is één, hij is enkelvoudig en meervoudig en hij is liefde. Eenheid en liefde gaan samen. Zonder liefde geen eenheid, zonder eenheid geen liefde. Eenheid en liefde horen samen. En God schiep de eerste mens en een menselijk wezen. En dat was één mens maar die mens ontdekte dat hij maar alleen was. En God zei, dat is niet goed dat hij alleen is. En hij pakte een deel van die mens en maakte daar een vrouw van. Je kent het verhaal natuurlijk. Maar het leuke is dat dus eigenlijk wij één zijn, zeker in het huwelijk, ook als man en vrouw. Dat staat ook, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich binden aan zijn vrouw. En die zullen één vlees zijn. We zijn één persoon in het huwelijk. Ook niet altijd natuurlijk, maar zo wil God het hebben. Maar ik wil eventjes een plaatje laten zien. Ja, kijk, daar zie je een driehoek met God, staat erboven, man en vrouw. Dat is niet alleen een plaatje van het huwelijk, Dat is een plaatje van de hele mensheid. God wil met mannen en vrouwen één zijn. Het is een driehoek. En er staat in het midden eenheid. En er zitten streepjes tussen dat we verbonden zijn met die God. Zo was het bedoeld. Maar de zondeval kwam. En er kwam scheiding tussen God en mens. Er kwam scheiding ook tussen mens en mens. Dat is heel tragisch geweest. Dat het eerste huwelijk eigenlijk al min of meer kapot ging. Ze begonnen elkaar te beschuldigen. En er was geen eenheid meer. En het volgende plaatje laat zien hoe dat eruit ziet. De eenheid is verbroken. De streepjes zijn weg. En de kleur is eruit. Ik had de kleur groen gekozen. Nu is het kleurloos geworden. Maar groen is de kleur van leven, van groei. En er ging iets dood. Er stierf iets in dat eerste huwelijk. En er stierf iets in de relatie tussen God en die mens. Maar God had een geweldig plan. En dat plan, dat is al voor een deel ten uitvoer gelegd. Want zijn zoon is gekomen, die heeft hij toen beloofd. En die heeft de scheiding tussen God en de mens weer opgeheven. En we kunnen weer in een relatie komen, in een intieme relatie komen met onze God. En onze eenheid begint ook eigenlijk bij onszelf. In je eigen leven. In je eigen leven met God. In je huwelijk. In je gezin. In je familie. En ook in de gemeente zijn wij broer en zus. Ik ben getrouwd met mijn zus, wist je dat? Dat zei Abraham ook, maar hij meende het op een andere manier. Maar mijn vrouw is ook mijn zuster. Dat is geweldig. Gelukkig is ze ook mijn vrouw. Daar ben ik wel blij om, dat ik niet met mijn echte zus getrouwd ben. De mens heeft wel gestreefd naar eenheid. Na de zondeval gingen mensen een toren bouwen. Je kent dat verhaal waarschijnlijk wel. Ze zeiden, weet je wat, we gaan een toren bouwen en die reikt tot de hemel. Dan kunnen we zo heel dicht bij de hemel komen en dan hebben we God niet nodig. En weet je wat we gaan doen? We gaan een naam maken. We willen beroemd worden. En we gaan samen lekker klitten in dat gebouw. Maar dat was niet wat God wou. God wou dat we de aarde zouden vullen. Dat was een opdracht. En de naam maken, beroemd worden, dat is helemaal niet wat God wil van ons. En hij wil niet dat we naar de hemel gaan uitreiken zonder God. Dus, maar ze hadden één taal. En ze hadden allemaal eendere woorden, staat er. En toen zei God, dat is heel bijzonder. God zei, kijk, ze vormen één volk en hebben één taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En nu zal niets meer wat ze zich voornemen onmogelijk zijn. En wat deed hij? Hij bracht verwarring. Hij gaf verschillende talen. En hij stuurde ze uit elkaar. En hij zei, en ga nou over die wereld heen. Want God wil niet dat de eenheid ontstaat buiten hem om. Hij wil ons één maken. En buiten die eenheid is eenheid vaak niet goed. Eenheid komt van God. En die stad die heette Babel. Weet je wat het betekent? Verwarring. De wereld is in verwarring zonder God. En het menselijk geslacht is eigenlijk altijd wel verdeeld geweest. Er zijn oorlogen geweest, conflicten genoeg, discriminatie, onderdrukking. Maar de gemeente is bedoeld daarboven te staan. De gemeente is bedoeld om één te zijn. We zijn de familie van God. En we zijn sterk als we één zijn. Er staat in de Bijbel, één verslaat er 1000 en 2 verslaan er 10.000. Nou, moet je nagaan als je met zoveel bent, hoeveel duizenden we dan kunnen verslaan. In Handelingen 2, vers 46 lees je over de eerste gemeente die tot stand werd gebracht. Is dat het goed om te kijken naar je roots? Hoe zat die gemeente in elkaar? En dan kun je dat zien, ik heb daar een plaatje van gemaakt. Er was, kun je het even projecteren? Eensgezind. Ze waren eensgezind bij elkaar. Ga maar door. Er was vreugde, een kenmerk van de eerste gemeente. Ze gebruikten hun maaltijden met eensgezindheid en met vreugde. Ga eens door. Eenvoud van hart. Ze waren nederig, simpele mensen, net zoals wij. Eenvoudige mensen, niet opgeblazen. Ze loofden God, er was aanbidding. En tenslotte, ze stonden in een goed blaadje bij het volk. Er was genade. Ze hadden genade bij de mensen. En dat is wat God ook wil. Hij wil dat we eensgezind zijn. Dat er vreugde is. Dat we eenvoud van hart hebben. Dat we God loven. Dat we in een goede reuk komen te staan van Breda. En dan gaat God toevoegen. De Heer voegt er dagelijks toe aan de kring van degenen die behouden werden. Dat geeft een vrucht. Eenheid geeft een vrucht. En Jezus zelf heeft voor ons gebeden voor die eenheid. Je kent misschien het hoge priesterlijk gebed in het evangelie van Johannes. Hij zei, ik bid niet alleen voor deze, dat waren de toenmalige Joden. Nee, ik bid ook voor hen die door hun woord in mij geloven. De mensen die er nog helemaal niet waren, dat zijn wij. Wij geloven in zijn woord. Opdat zij alle één zijn, gelijk gij Vader in mij en ik in u. Dat zij ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt. We zijn een getuigenis van God. Dat wij ook gezonden zijn. Dat hij gezonden is naar ons toe. En dat wij voorlopig daaruit voortvloeiend ook gezonden worden. En ook Paulus, de apostel, die zegt in Filippenzen, maak mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Één in liefde betoon. Eén van ziel, één in streven, zonder zelfzucht en ijdel eerbejag. Dat zijn deftige woorden, maar je begrijpt wat er bedoeld wordt. Paulus zegt, er is geen grotere vreugde dan dat ik zie dat jullie één zijn. Want er was ook in die eerste gemeente was er vaak verdeeldheid. De kerk is helaas in de loop van de eeuwen zijn eenheid kwijtgeraakt. Vaak is dat misgegaan. Er was hoogmoed, er was machtsstrijd, er was jaloezie. En je kunt je afvragen, wat bedreigt nou onze kerk, deze kerk of de kerk in het algemeen, het meest? En dan denk je misschien aan vervolging. De kerk wordt vervolgd over de hele wereld. Maar dat is niet zo, want het gekke is dat de vervolgde kerk vaak het meest groeit. Zelfs in Noord-Korea, zelfs in China. Daar zie je heel veel huiskerken komen. Er zijn in China, geloof ik wel, 100 miljoen christenen. Maar ze weten het niet zeker, want dat mag natuurlijk niet bekend worden. Maar vervolging is niet de grootste aanval op de kerk. De grootste aanval op de kerk is vaak van binnenuit. En dat heb je gezien. Er zijn vaak bressen in kerken, omdat er bressen zijn in mensen. En een verdeeld huis houdt geen stand. Wij kennen een adagium dat in veel kerken wordt gebruikt en dat ik ook heel belangrijk vind om dat hier te vertellen. En dat is een adagium en dat kun je even projecteren. Het eerste punt is eenheid in hoofdzaken. We zijn het eens over de belangrijkste zaken. Wat zijn de belangrijkste zaken? Je weet het verhaal over Jezus die gekomen is, die gestorven is voor jouw zonde, die is opgestaan. Die zit aan de rechterhand van de Vader. De Heilige Geest is gekomen om ons bij te staan, om ons te vervullen met de Heilige Geest. En die waarheden, die staan ook in de geloofsbelijdenis, daar zijn we het volkomen over eens. Maar er zijn ook bijzaken, waar we het niet zo precies weten. Je kunt de Bijbel interpreteren, maar dat zijn bijzaken. Daar kun je verschillend over denken. Ik denk dat we allemaal misschien wel verschillend denken over bepaalde onderwerpen. Maar dat geeft niet als er maar vrijheid is. Dat we elkaar niet dwars gaan zitten. Zeggen, jij bent helemaal verkeerd. Twistgeschillen en zo. Het is goed om erover te praten. En in alle zaken moet liefde zijn. Dat is het belangrijkste. Dat houdt ons samen. En dan krijgen we ook geen nare discussies en zo. We hoeven er geen conflicten van te maken. Oneenigheid, dat is niet nodig. Je mag het wel eens oneens zijn met elkaar. Je mag verschillend denken, maar maak er nooit een conflict van. In Handelingen zie je ook dat het in de eerste gemeente ook gebeurde, dat er verschillen van mening waren. Er was bijvoorbeeld een groep die zei, nee, wil je christen worden, dan moet je eerst Jood worden. Dan moet je eerst je laten besnijden. Ik ben blij dat dat niet meer hoeft trouwens. En anderen zeiden, nee, dat is niet nodig. En ze hadden een oneenigheid daarover. En wat deden ze? Ze gingen naar Jeruzalem en ze legden het voor aan de apostelen, aan de leiders. En die zeiden, nee, je hoeft niet eerst een Jood te worden. Er zijn wel bepaalde voorwaarden, maar dat hoeft allemaal niet. En toen gingen ze naar huis toe en dat was geregeld. Paulus en Barnabas hadden ook een keer ruzie over een zekere Johannes Marcus. En die was meegereisd met een op een zendingsreis. Maar die was vervroegd afgegaan. Die wou niet meer mee. En dat vond Paulus maar niks. Hij zegt, je gaat mee of je gaat niet mee, maar je gaat niet halverwege weg. Dus die was boos op die Marcus. Maar Barnabas, die zegt, joh, laten we niet zo kinderachtig doen. Laten we hem weer meenemen. Nee, zegt Paulus, doen we niet. En er kwam een verbittering tussen die twee. Ze gingen uit elkaar. Paulus ging de ene kant op en Barnabas de andere kant op met Johannes Marcus. En dat was een conflict. Je ziet dat grote mensen ook wel eens een conflict kunnen hebben. Maar het fijne is dat het later is bijgelegd. Je leest later dat Paulus vraagt naar Johannes Marcus. Marcus is de beroemde evangelist van het Marcus-evangelie. Dus het is bijgelegd en uiteindelijk is dat de bedoeling. In de gemeente van Korinthe was verdeeldheid. Daar waren partijschappen. De een die zei, ik hoor bij Paulus. De ander zei, nee, ik hoor bij Apollos. Paulus, Apollos. En er waren ook mensen die procedeerden tegen elkaar. Die hadden een conflict en die gingen naar de rechter. En Paulus die bestrafte dat. Die schreef een brief en zegt, jongens, dat moet je nou echt niet doen. Je kunt nog beter onrecht lijden. En ik ben het met mij eens. Ik ben vroeger advocaat geweest. Ik heb vroeger conflicten moeten berechten, laten berechten door een rechter. Maar dat is niet altijd het beste, want de een wint en die is arrogant. En de ander is die verliest en die is gefrustreerd. Daarom geloof ik ook in mediation. Ik heb veel mediation gedaan. En mediation is dus bemiddelen totdat mensen het één worden. En dat is het allerbeste. En dat is in de gemeente ook goed. Verzoen je met elkaar. Vergeef en vraag vergeving. Want wij hebben de bediening van de verzoening gekregen. Je hebt wel eens van die televisieprogramma's, hè, waar familieruzies worden opgelost. Maar wij hebben eigenlijk allemaal die bediening. Als we ergens mee geconfronteerd worden, kunnen we misschien olie op het water gooien. Niet op het vuur, maar op het water gooien. Ik geloof daarin. Wat onderwees Jezus? Die zei, ga de tweede mijl. Ik zal dat niet verder uitwerken, maar nou ja, in zoverre, je was verplicht om als een Romeinse soldaat zei, je moet mijn uitrusting dragen. Dan was je verplicht om dat te doen, maar 1 mijl. Je moest 1 mijl dan de uitrusting van die soldaat dragen. Maar Jezus zegt, ga ook de tweede mijl. Want dan ben je een getuige van mij naar die Romeinse soldaat. En Jezus zei ook, als iemand je onderkleed vraagt, geef dan ook je mantel. Ik denk niet dat je dat al te letterlijk moet nemen. Want ik denk niet dat de burgemeester dat leuk vindt van deze stad. Keer je andere wang toe. En dat zijn goede beginselen, maar je moet ze met geestelijke oren moet je ze horen. De Bijbel is een geestelijk boek. Je moet niet alles helemaal letterlijk nemen, want je mag je ook wel verdedigen. Als je jong bent en je wordt aangevallen, dan zul je toch niet alleen maar je andere wang moeten toekeren, want dan blijft er misschien niks van je over. Dus daar moet je wel goed mee om leren gaan. Nou, een stapje dieper. Moeten wij eenheid creëren? Moeten wij werken om tot eenheid te komen? En wat is het antwoord daarop? Nee. Waarom niet? Omdat God in jou woont. Omdat jou de Heilige Geest in ons is. En de Heilige Geest maakt ons één. We hoeven daar niet zoveel aan te doen, want die geest komt in is. En de geest van Christus is in ons. En het is dezelfde geest. Dus we zijn eigenlijk al één in hem, in God. Daar komt dus de eenheid vandaan, van de Heilige Geest. Er is eenheid. We zijn de ranken aan de wijnstok. Je kent een wijnstok, dat is een mooie plant, een jonge boom, en daar groeien van die ranken aan. En de sappen van die wijnstok, die gaan door die ranken heen. En we zijn totaal één met die wijnstok. Maar als je hem afhakt of knakt, dan gaat het leven eruit. Dus die eenheid is er. Maar die eenheid kan verstoord worden. Dat is wat de duivel wil. Die wil wiggen drijven tussen mensen. Spaken in het wiel steken. Dat de boel stokt. En daar moeten we voorzichtig mee zijn. Want een gemeente is een heel subtiel lichaam. Het is een gevoelig lichaam. En daar moeten we heel gevoelig mee omgaan. Het is het mooiste wat God geschapen heeft op de aarde. De mens is het mooiste. en zijn vrouw, en de man en de vrouw, dat is het mooiste toppunt van de schepping, op de zesde dag. Maar God heeft die mensen dus, wil die brengen in een gezin, in een familie, in een gemeente. En dat is de bruid van Jezus en die koestert die. En die wil die heilig maken, rein maken. Hij wil het wassen in het waterbad van het woord, staat in Efeze. Dus hij is heel goed en voorzichtig met ons bezig. En zo moeten wij ook met elkaar omgaan. Want de duivel wil tweedracht zaaien. Hij haakt aan bij onze zwaktes. Als wij ruziemakers zijn en als wij per definitie gelijk willen hebben en zeggen ik weet het beter en we gaan kletsen en roddelen en mensen erbij betrekken en je krijgt partijschappen, Apollos, Paulus, weet je wel, dan zijn we niet goed bezig. We moeten ons beijveren, hebben we gelezen, de eenheid te bewaren. Door die eenheid eigenlijk te vieren. We moeten vieren. Het is een feest om gemeente te zijn. Het is een voorrecht om erbij te mogen horen. En ik kan erover meepraten omdat ik er een paar jaar tussenuit ben geweest. Waarom zijn er zoveel geschillen tussen christenen? Dat hoor je zoveel. Kijk maar naar de geschiedenis. Weet je, in de eerste plaats, we zijn heel betrokken bij gemeenten. Dat is ook heel goed. We zitten er bovenop. Hoe is het hier? Hoe gaat het hier? Oh, wat fijn. Oh, weet je wel? Dus we zijn betrokken. We hebben sterke overtuigingen. We denken dat we het allemaal weten. Want we hebben de Bijbel gelezen, we hebben Bijbelstudies bijgewoond. En we zijn dus goed bij de les, maar we zijn ook heel kritisch vaak. En in de derde plaats, we zijn onvolmaakt. We hebben wel de geest van Christus in ons, maar vaak schieten we nog tekort. Die oude mens, die loopt achter ons aan en die kunnen we niet ontsnappen. We krijgen daar ook ruim de tijd voor om te groeien in de vrucht van de geest. Maar dan moeten we ook voorzichtig zijn met wat we doen en wat we zeggen. Stel je voor, er komt een nieuw persoon binnen. Hoe ga je met zo iemand om? Je heet hem welkom, leuk kennis te maken. We hebben een kennismakingsteam. En het is goed als wij naar mensen toe gaan die we nog niet kennen. En zeggen, joh, mag ik kennis maken? Ik ben die en die. En dan kom je vandaan en zo. Dat is fantastisch. Maar dan kom je erachter, dat is een zondaar. En dan zeg je, foei. Doe jij dat? Ben je daarmee bezig? Joh, dat kan helemaal niet. Staat in de Bijbel hoor. Wat zou zo'n persoon dan denken? Wat deed Jezus? Die ging om. Met zondaren. Hij wist wat het was om met zondaren om te gaan. Hij zocht ze op. Hij at met ze. En weet je wat er gebeurde? Door zijn aanwezigheid veranderden ze vanzelf. Maria van Magdala, die veranderde. En ze werd helemaal vrij. Zacchaeus was een tollenaar. Klein mannetje, maar een hele grote portemonnee. En die stal. Maar hij mocht met Jezus eten. Jezus nodigde hem uit om met hem te eten. Bij hem te eten. En toen zei hij, ik ga het anders doen. Ik ga de helft van wat ik heb aan de armen geven. Mensen veranderen door de aanwezigheid van Christus. En die is in jou ook. Dus als jij iemand tegenkomt, komt die persoon eigenlijk Christus tegen. Ook al weet hij het niet. En zo moeten we met mensen omgaan. Niet meteen dwars zitten en zeggen, oh, het fout. Nee. Overwin het kwade met het goede. Dat is het allerbeste wat je kan doen. Wees een goed voorbeeld. Wees voorzichtig met mensen. Want als je het evangelie gaat verkondigen in deze stad of waar dan ook, kom je veel zondaren tegen. Maar weet je, je bent er zelf ook in geweest, of niet? En we zondigen nog wel eens, ook al zijn we geen zondaren meer. Laten we voorzichtig zijn, laten we genade hebben. We kunnen ze opvangen, de mensen in deze wereld. Gebroken mensen zijn het. De wereld is vol met gebroken mensen. Gebroken relaties is het allermeeste wat er gebeurt. Veel mensen leven in gebroken relaties met hun partner, met hun kinderen, met hun familie in deze wereld. En wij mogen ze bij elkaar brengen in een gemeente. We hebben een soort vangnet voor zieke vissen. We zijn vissers van mensen en we mogen ze opnemen in het huisgezin van God. En een stukje verantwoordelijkheid voor ze nemen. En dan moet je niet zeggen, wat je doet, dat deugt niet. Probeer dat op een andere manier. Je kunt soms beter vragen stellen dan te veel te corrigeren. Je kunt beter bidden voor zo'n persoon. Dat hij doorkrijgt dat wat hij doet niet goed is. En kijk niet naar het nu, kijk naar de toekomst van zo iemand. Kijk naar hoe iemand zich kan ontwikkelen. De mogelijkheid van iemand, de ontvankelijkheid. En bouw een relatie met mensen. We doen dat in Frankrijk ook. We hebben daar een klein pied-à-terre waar we mogen zijn, waar we ons terugtrekken. En in de buurt hebben we wat vrienden en die komen dan bij ons. En we vertellen gewoon het evangelie. En ze luisteren ook. Maar we gaan ze niet dwars zitten over magnetiseurs of... Dat is niet goed, dat weet ik allemaal wel. Maar langzamerhand verandert er iets in die mensen. En er waren pas twee die zeiden, als iedereen was zoals jullie, dan was de wereld veel beter. Ik dacht, nou, die kan ik meenemen. Maar toen dacht ik bij mezelf, maar hoe het nou met jullie dan? Jullie kunnen dat toch ook? Je kunt soms beter vragen stellen en bouw een relatie met mensen en nodig ze uit te eten. Dat helpt ontzettend veel. Dat deed Jezus ook. Eten met mensen. Pas op wat je zegt. Pas op je woorden. Ook naar elkaar toe in de gemeente. We zeggen soms de verkeerde dingen. Vooral als je verwond bent. Als je bent afgewezen. Als je teleurgesteld bent. Als je bitter bent of zo. Dan komt er ook een bitterheid los. Verwonde mensen, verwonde mensen. Dat is een groot risico. Probeer te genezen van bitterheid en van dingen die gebeurd zijn in je leven die niet best zijn. En word vrij en dan kun je ook vrij spreken. Laat het positief zijn wat je zegt. Spreek niet negatief over een ander. Ik neem me dat vaker voor. We waren op de huisgroep of de livegroep in het begin van dit jaar en we hadden het over nieuwe voornemens. En toen vroegen we aan elkaar, wat neem je voor het nieuwe jaar? Ik zei, ik wil niet meer negatief over iemand spreken. Zelfs niet denken negatief. Toen was iemand verbaasd. Jij? Ja. Op mijn leeftijd moet ik me dat nog steeds voornemen. Want je bent geneigd om toch te zeggen, ja, heb je dat gezien? Dat is schandaal. Weet je wel? Nee. Ik ken mensen die hebben nog nooit iets negatiefs horen zeggen over een ander. En dat zijn geweldige mensen. En dat is een voorbeeld voor mij. Dus daar wil ik naar streven. Negatief praten naar elkaar of over elkaar is als een soort virus. We zijn een lichaam, maar dat is ontvankelijk voor virussen en bacteriën. En er zijn goede bacteriën, maar er zijn ook verkeerde bacteriën en verkeerde virussen. Een gemeente is een gevoelig lichaam. Ik heb een spreuk even uit de Bijbel gehaald. Het zijn de kleine vossen die de wijngaard bederven. We zijn toch de wijngaard van de Heer? Maar die kleine vosjes, hè, die maken de boel kapot. Jacobus, de bekende schrijver van de brief, Jacobus, die zegt, je gevaarlijkste lichaamsdeel is de tong. Wist je niet, hè? Het is maar een heel klein deel van je lichaam. Hij zegt, maar met één lucifer kun je een huis in de brand steken. Een schip vaart en krijgt richting door een heel klein onderdeel, dat is het roer. En met dat roer kun je met dat schip alle kanten op. En dat is met je tong ook, je kunt alle kanten op. Je kunt met je tong kun je zegenen, maar je kunt ook vervloeken. Je kunt dingen heel maken, je dingen kapot maken. We moeten oppassen wat we zeggen. Woorden kunnen genezend zijn, maar woorden kunnen ook vernietigen. Drijf zaken niet op de spits. Laten we bescheiden zijn naar elkaar toe. Ja, je kunt over eenheid nog heel veel meer dingen zeggen. Maar ik wil het hierbij laten. En ik wil... Waarom is die eenheid nou zo belangrijk? Omdat we een opdracht hebben. Een opdracht niet om net als die mensen in Babel bij elkaar te blijven en een naam te hebben, CLC Breda, weet je wel. Dat is helemaal niet belangrijk. Het gaat niet om ons, het gaat om die wereld in nood. En als de mensen zien dat wij één zijn, dan weten ze, God is in hun midden. We hebben een opdracht om uit te reiken naar een wereld. Om genezing te brengen. Om heling te brengen. Om te vertroosten. Om naast mensen te gaan staan. Om met ze mee te lopen op deze wereld. Dat is een fantastische opdracht die ik krijg. Hulpverleners zijn we allemaal. Net zoals die barmhartige Samaritaan. Niet de mensen laten stikken, maar je naar ze omzien. En ze met goede woorden bij de Heer te brengen. Dat noemen we evangelisatie, maar pas op voor dat woord. Ga niet alleen maar zieltjes winnen. Dat is niet wat God wil. Het is wel goed dat ze zielen winnen, maar we moeten een relatie aangaan met mensen. En zijn zoals Jezus was. Zoals Jezus was bij de Emmausgangers. Ze herkenden hem. En ze waren verbijsterd. We mogen discipelen van Jezus maken. En weet je wat zo fijn is? De belofte is dat de poorten van de hel de gemeente niet zullen vernietigen. De poorten van de hel, dat is een uitdrukking. Dat betekent de autoriteit van de duivel kan ons niet raken. Omdat we onaantastbaar zijn als lichaam van de Heer. Is dat niet geweldig? Nou, dat is eigenlijk het verhaal. Ik zou twee vragen willen stellen. De eerste vraag. Wil je deel worden van Jezus' gemeente door Jezus aan te nemen? Heel veel van jullie zijn dat al. Maar misschien sommigen nog niet. Het begint niet deel te zijn van de gemeente. Het begint met deel te zijn van Jezus. Met je aan hem toe te wijden. Dat is wat God vraagt van je. En misschien willen we onze ogen sluiten. En dan wil ik bidden. Vader God, we staan hier bij elkaar. We zijn hier bij elkaar. En u bent in ons midden. Omdat we samen zijn in uw naam, Vader God. En misschien zijn hier mensen die nog nooit een beslissing hebben genomen. Om Jezus aan te nemen. En dat is eigenlijk zo simpel, God. Iemand vroeg aan mij, hoe doe je dat? Toen zei ik, net als wanneer je trouwt. Je belooft je leven lang trouw te zijn aan God. Je vraagt hem vergeving voor je zonde. En om je te reinigen en te vernieuwen. En je erkent dat Jezus de Zoon van God is. En dat hij voor jou gestorven is. En dat hij jouw zonde wil wegnemen. En dat is heel simpel. Dat sluit je een verbond met God voor je leven. Dat is ongelooflijk. Maar dat gebeurt in je huwelijk ook als je trouwt. Het zijn woorden die het doen. Woorden hebben kracht. En als hier mensen zijn die zeggen, ik wil bij de Jezus horen. En ik wil bij zijn gemeente horen. Het hoort bij elkaar. Dan mag je hand opsteken. En dan ga ik bidden voor je. Is er iemand die nog geen beslissing heeft genomen om bij Jezus te horen? Laat dan je hand zien. Wees vrijmoedig. Je hoeft niet naar voren te komen. Ik vraag het alleen maar. En ik heb een tweede vraag. Wie die even, ja. Wil je een opbouwend lid zijn van deze gemeente? Wil je een opbouwend lid zijn van deze gemeente? Dat betekent dus dat je beijvert om die eenheid die we hebben in Christus, om die te bewaren. Te waarborgen, om daarop te passen. En dan wil ik weer vragen, als je daarmee eens bent en ik wil opbouwend lid zijn van die gemeente, steek dan even je hand op. Ja, ik zie heel veel handen. Dank u, Jezus. Vader God, dank u wel dat we deel mogen uitmaken van deze gemeente. Dat u ons hier gebracht hebt. Dat we erkend worden door u als een mens, maar ook als een broer van Jezus. Een kind van God. En we danken u hier dat deze gemeente hier is. En dat we met deze gemeente en de andere gemeentes in Breda mogen proberen om deze stad te veranderen. Om mensen te winnen voor u, voor het evangelie. Dat deze stad gaat veranderen. Dat deze provincie gaat veranderen. Dat Nederland gaat veranderen. Oh, dat lijkt misschien heel veel. We zijn niet de enige, gelukkig, Heer God. En ik wil bidden dat u ons geschikt maakt om waardevol lid van deze gemeente te zijn. En dat we in de toekomst groei gaan zien. En dat uw doel met ons leven, met deze gemeente, wordt bepaald. In de naam van Jezus. God zegen jullie. Amen.